Welkom bij de Tailored Man in Blue, It Is You podcast. Ik ben Edgar Nijdam, jouw tailor in deze podcast. Vanuit mijn Tailored Man in Blue showroom ontvang ik iedere week een inspirerende gast. Geniet van de verhalen, leer van de lessen en luister naar de boodschap van mijn gasten. De Tailored Man in Blue, It Is You. Jij hebt het talent om mensen te transformeren. Jij hebt de attitude om mensen aan te trekken. Ontwikkel een imago waarmee je mensen inspireert. Neem de leiding over je eigen leven. Ontwikkel je en ga voor duurzame resultaten. Laat je inspireren en word een Tailored Man in Blue. Het is vandaag vrijdag 12 november. En vanuit de Tailored Man in Blue, It Is You showroom, vandaag een hele mooie podcast met een hele bijzondere vrouw. Leven is pelgrimeren. En tegenover mij zit een vrouw die daarbij graag een stuk met mensen oploopt. In haar boeken, retraites en trainingen neemt ze je mee op een avontuurlijke reis naar je hart en naar nieuwe inzichten. Zo leer je leven met zin en vreugde. Haar huidige activiteiten ontstonden 10 jaar geleden vanuit een periode waarin zij zelf haar hart hervond. En dat was na een heftige burn-out. En als journaliste bij actualiteitenrubrieken 2 Vandaag Netwerk en diverse dag- en maandbladen floreerde zij. Maar in de drukte raakte zij zichzelf kwijt. Welkom Mirjam van der Vecht in de Tailored Man in Blue It Is You podcast. En wat ben ik trots dat jij vandaag mijn gast bent.
Ik ben heel dankbaar dat ik hier mag zijn. Ja. Ik zit hier op een prachtige plek, omringd door allerlei schapen. En vanochtend had ik het net met een aantal mensen over verschillende soorten schapen. Dus dan denk ik, ik zit hier ook niet voor niks opeens op deze plek tegenover jou.
Nee, de schapen komen hier inderdaad letterlijk tegemoet. En het zijn er nogal wat. Ja. En leuk dat dat je op een of andere manier raakt en dat vandaag al eerder op je pad kwam. Ik vind het bijzonder dat je er bent. Je bent op het moment een veelgevraagde vrouw, mede namens je hele succesvolle boek, waar we het later over gaan hebben, De Kracht van Rust. Ik begon zojuist met leven is pelgrimeren. Wie stilte zoekt, vindt wat is verloren. Als ik dit soort dingen lees, en ik gaf ook al aan, je hebt natuurlijk een verleden gehad als journalist, druk bestaan. Uiteindelijk denk ik dat je zelf ook op zoek bent gegaan naar wat je verloren hebt. Zie ik dat goed? Kun je ons dus meenemen in jouw reis in het kort?
Ja, zeker. Nou, wat ik eigenlijk terugvond in die periode van stilte van burn-out, om dan maar meteen even bij de kern te beginnen. Ik vond eigenlijk terug mijn bestaansrecht los van wat ik doe en heb. En dat was dat weet je soms wel met je hoofd, maar dat daadwerkelijk helemaal ervaren met mijn lichaam, ziel en geest, dat ik zo een voldoende ben, zo geliefd. En dat ik van daaruit alleen nog maar hoef te creëren in plaats van presteren. Dat was echt een enorme ontdekking. En je hoort het natuurlijk overal wel. Hè? Je weet dat het zo is. Maar er is een groot verschil tussen weten en zien. Weten en het weten tot diep in je ziel, zou je kunnen zeggen. Ik ben zelf als jong meisje... ben ik veel verhuisd en is er uitsluiting geweest, zeg maar, gewoon als klein kind. Mm-hmm. En ik heb heel gauw gemerkt dat toen ik mijn mond open begon te doen en toen ik ging opkomen voor anderen, dat ik daarmee respect verwierf, zeg maar. En als journalist heb ik dat ook lange tijd gedaan, want ik hield altijd ervan om juist die onderwerpen te pakken die niemand pakte. Daar was ik altijd heel actief in.
Beetje taboe doorbrekend.
Ja, taboe doorbrekend hou ik ook van. Hoeft niet per se slecht te zijn natuurlijk. Nee. Maar ik merkte al heel gauw dat het een beetje een manier werd om in het leven te staan. Zo van, als ik het goede dan maar doe, hè, dan ben ik goed. Mm-hmm. En dan mag ik meedoen. En dat leidde er eigenlijk uiteindelijk toe dat ik nooit meer op de stopknop drukte. Want dat geeft natuurlijk ook een bepaald gevoel van dopamine. Dus ik heb gezegd, zelfs als je achter het goede aanloopt, kun je jezelf in een burn-out lopen. Dat kan je doen als je alle dingen verkeerd doet, maar te veel van het goede is gewoon ook te veel. En waarom doe je dat? Waarom doe je zoveel van het goede? Waarom doen wij dat als mensen? Waarom deed ik dat?
Dat het wellicht van je gevraagd werd?
Werd van me gevraagd, laat ik zo zeggen. Een mens kan altijd nee zeggen. Ja. Dat is wel een belangrijke uitkomst, onder andere van mijn burn-out. Want er wordt van alles aan je gevraagd. En als je een gevoelig mens bent, zie je overal de nood van de wereld waar jij op in kunt springen. Maar daar zit vaak ook nog wel iets achter dat je denkt, ja, als ik het dan maar doe, dan redden we de wereld. Misschien wel een zekere mate ook van controle, hè? Dat jij dan de controle in handen hebt. Maar dat brak me uiteindelijk op. En ik moet eerlijk zeggen dat mijn lichaam als eerste ho zei. En ik hou nog steeds van die dingen. Maar ik heb echt moeten leren dat liefde boven rechtvaardigheid gaat. En liefde betekent soms dat er heel veel nog onrechtvaardig is. Maar dat het liefde is dat jij nu even je kop in het zand steekt. Of dat je even een paar dagen rust neemt om weer te herbronnen.
Dus liefde voor jezelf in dit geval.
Ja, die liefde voor jezelf die is ook echt essentieel.
Ja.
En dat is wel in onze Calvinistische aard is dat natuurlijk wel een beetje not done. Dat je ook liefde voor jezelf mag hebben.
Sterker nog, ik denk dat het er bijna uitgewerkt is.
Uitgewerkt is, ja.
Ja.
Ja. En het feit dat ik dat geliefd zijn, dat je dat mag omarmen, dat je ook echt ruimte voor jezelf mag nemen, zonder dat dat per se egoïstisch is, hè, want dat is toch gauw een gedachte. En je moet er altijd voor iedereen zijn en je moet jezelf wegcijferen. Daar zit heel veel vrijheid in. Er komt er heel veel vrijheid, want je kunt nog steeds er veel voor anderen zijn als je er ook voor jezelf bent. En als je bijvoorbeeld je eigen behoeftes ontdekt, zul je ook en je krijgt daar inzicht in hoe dat werkt in jezelf, dan zul je ook meer compassie voor anderen kunnen hebben. Dus ik vind dat een heel bijzondere. Ik vergelijk het zelf als volgt wel eens. In de Bijbel staat een hele mooie uitspraak. Dan vergelijkt Jezus het koninkrijk van de hemel met een mosterdzaadje dat iemand meenam. En hij plantte het in zijn akker. En daar groeide het uit tot een grote boom waarin de vogels konden nestelen. En ik zeg wel eens, wij doen heel vaak, het koninkrijk van de hemel is als een mosterdzaadje wat iemand meenam en hij plantte het in de akkers van iedereen behalve in die van zichzelf. En dan hoopte hij dat er nog wat uitkwam. Maar het feit dat je een zaadje mag meenemen, iets wat jou inspireert en dat je dat plant in jouw akker. Nou, ik heb net al even met jou zitten praten en dat hoor ik ook terug in jouw verhaal.
Zeker.
Je hebt bepaalde dingen in je leven geleerd, het is een zaadje.
Ja.
En dat mocht je planten in jouw akker. En van daaruit ontstond er van alles. En deel je daar als vanzelf ook weer van uit. Dat is een eye-opener voor mij geworden.
En dat ontdekte je tijdens je burn-out periode. Ik neem aan dat dat was een periode van rust. Waarin er allerlei nieuwe gedachten in jouw hoofd ronddwaalden. Mm-hmm. En ontdekkingen. Ik bedoel, het leven is uiteindelijk toch een ontdekkingsreis.
Ja.
Je had natuurlijk als journaliste al heel veel meegemaakt. En ook met heel veel plezier gewerkt. Maar blijkbaar was dat toch niet datgene wat
ik had heel veel lol altijd in mijn werk.
Wat jouw betekenis gaf.
Nee. Nou ja, het bijzondere is, ik heb echt een ontzettende leuke baan gehad. Ik heb 10 jaar bij de actualiteitenrubrieken gewerkt. En dat heb ik ook met veel passie en plezier gedaan. Maar ik kreeg als het ware in mijn burn-out ontdekte ik heel veel over rust en stilte. En dat heeft me tot op de dag van vandaag niet meer losgelaten. Daar ben ik naar op zoek gegaan. Wat gebeurt daar wanneer je terugtrekt? Henry Nouwen zegt heel mooi. Dat is een hij is overleden nu, maar hij was een priester. En hij zegt heel mooi, stilte brengt verbondenheid met een ieder tot stand. Stilte brengt je in de wereld. En die ontdekking dat het nemen van rust je uiteindelijk in verbondenheid brengt met de ander. Heb ik een hele prachtige ontdekking gevonden.
Mooi.
Ja.
Mooi. En speelt het geloof daar ook een bepaalde rol in bij jou?
Nou, het grappige is dat ik allereerst, toen ik de stilte ontdekte, was dat in een klooster. Want ik ging met de redactie naar een klooster. En dat was een klooster waar mensen dan ook in de stilte gingen. En ik was altijd wel een gelovig mens, maar die combinatie met stilte, dat was een beetje ver van mijn bedshow, moet ik eerlijk zeggen. Ik wist wel dat het ergens goed was, hè, dat je af en toe stille tijd mocht nemen. Maar wat dat echt voor impact had, dat wist ik niet echt. En toen ging ik kloosters bezoeken en toen ontdekte ik daar dat monniken soms ook nog 40 dagen in de stilte gingen. En ik dacht echt, waarom doen ze dat? Hè? Waar hebben ze dat vandaan? Dus eerst is mijn fascinatie begonnen in het kloosterleven. Vervolgens, de kloosterlingen zijn heel erg beïnvloed door de Bijbel. Dus toen dacht ik ga de Bijbel op een hele nieuwe manier lezen. Ik ga op zoek naar rust, stilte en liefde in de Bijbel. En toen heb ik het stiltedagboek geschreven. Ook voor mensen die nog nooit de Bijbel hebben gelezen. Gewoon een heel handzame methode volgens een klooster, volgens een methode uit de kloostertraditie om stil te staan bij een tekst. En ik zeg altijd, je hoeft niet per se al een gelovige te zijn of een gelovige te willen worden, voordat het gewoon heel interessant is om met die Bijbel aan de slag te gaan en te gaan lezen. En de wereld ging voor mij open, wat daar eigenlijk voor qua rust en stilte, wat daar in dat boek staat. Dat is ongelooflijk. En toen ben ik daarna vanuit wetenschappelijk onderzoek ben ik gaan onderzoeken van wat is er allemaal onderzocht, wat stilte met je hersenen doet. En wat voor invloed dat heeft op je lichaam, ziel en geest, op je gedachtes. En het is heel mooi om zo die dingen met elkaar te vervlechten en te ontdekken wat de basis is. En wat ik zelf heel mooi vind, ik zie stilte niet zozeer als een soort doel op zich. Je kunt daar heel veel over leren. Ik kan je zo meteen iets zeggen over de drie treden van stilte, een metafoor uit de kloostertraditie, want de stilte is als het ware een reis, dieper je hart in. Maar de basis van stilte is voor mij altijd genade. Want ik denk zelf dat wij mensen eigenlijk helemaal niet zo goed stil kunnen zijn.
Nee, met stilte bedoel je niet een uur lang in een stille ruimte zitten en een uur stil zijn.
Nee, er zijn veel meer vormen van stilte. Ja. Ik gebruik heel vaak de metafoor uit de kloostertraditie van de drie treden van stilte. De eerste treden van stilte is herademen. Dus dat is, wij drinken even een kopje thee met elkaar. En hoe fijn is dat, dat we even een connectie hebben van hart tot hart.
Verbinding.
En dat is heel goed. Ja. Maar dat is de mooie vorm van stilte. En dan gaan we soms gewoon daarna weer verder met ons drukke leven. En in de tweede treden van stilte, in de kloostertraditie, noemen ze dat de struikeling. En dat betekent als het langer stil wordt, je krijgt te maken met onvrijwillige stilstand, met rouw, met verdriet, met dingen waar je eigenlijk geen controle over hebt. En dat is pas echt diepe stilte. En die stilte, dat noemen ze de struikeling en die vraagt gewoon om overgave.
Dus komen er veel emoties bij je naar binnen.
Veel emoties komen er bij je naar binnen.
Ja.
En ja, je laat je controle soms los, want je weet, we kunnen alles met onze redenaties en strategieën en oordelen en oplossingen, kunnen we alles een beetje zo oplossen.
Ja.
Maar deze tweede stilte vraagt eigenlijk om dieper af te dalen naar je behoeftes. Van waar heb je daadwerkelijk behoefte aan en wie ben je nou ten diepste, los van wat je hebt of doet. Ik heb die fase van stilte heel erg tijdens mijn burn-out ervaren. En wanneer je dan ontdekt dat je... Nou, hoe leg ik dit uit? Want overgave, heel vaak denken we dat het een soort menselijke daad is. Wij moeten ons overgeven. Maar ik denk zelf dat wij ons als mensen niet eens kunnen overgeven. Overgave gebeurt aan jou. Ik kan dat niet zo goed uitleggen, maar in mijn burn-out heb ik het als volgt ervaren. Dat er op een gegeven moment een soort lichtstraal uit de hemel kwam. Want ik was altijd buddy van een aantal moslimvrouwen in de wijk. Dat deed ik er ook nog allemaal naast. En dat was het enige wat ik nog kon. En ik kon voor de rest niks meer. Ik had uitval in mijn armen en benen. En ik kon niet meer schrijven. En ik kon mijn werk niet meer doen. Ik kon de luiers van mijn kinderen niet meer verschonen. En toen wilde ik aanbellen bij die vrouw. Dat laatste wat ik nog kon, maar dat lukte me zelfs niet meer. En toen reed ik terug door een regenachtige straat. Allemaal vuilnis op straat. Wij woonden heel bewust in een achterstandswijk. Om daar het mooie te brengen. En ik kon daar helemaal niks meer. En op dat moment, ik kan het niet goed omschrijven, maar er was dus echt alsof er een lichtstraal uit de hemel kwam. En ik voelde mij alsof ik gevangen werd door het licht, zou je kunnen zeggen. En alsof er echt een stem uit de hemel kwam. Het is oké. Al adem je alleen, het is oké. Al zal je de rest van je leven alleen maar ademen. Het is eigenlijk een diep gevoel van liefde.
Dus dat was eigenlijk ook een soort doorbraak, denk ik, op dat moment.
Voor mij was dat een doorbraak, want toen kon ik mij eigenlijk aanvaarden dat ik erin zat zoals ik erin zat. Maar ik kon dat pas aanvaarden omdat ik mij aanvaard wist. Ja, voor mij is dat God geweest. Ik wist mij aanvaard en toen kon ik aanvaarden. Dus daarom zeg ik ook altijd, als wij heel hard proberen zelf ons over te geven, dan kan het een enorme strijd worden. Maar op het moment dat je weet dat je al aanvaard bent, dan kun je ook aanvaarden. En dat is een mysterie. Ik vind het een soort mysterie. En van daaruit ontstond eigenlijk natuurlijkerwijs de vrijheid om uit te gaan reiken. Dat ik dacht, ik heb nu vrijheid. Ik kan gewoon uitreiken, spelenderwijs. En het hoeft helemaal niet perfect te zijn. Oh, ik hoef niet te streven. Ik mag gewoon leven. Dus het is echt van streven naar leven. En dat is eigenlijk leven vanuit je aanvaard zijn.
En vanuit vrijheid ontstaat creativiteit.
Ja, creatie. Ja. Precies wat je zegt. Ja, van daaruit ontstaat creatie. Ja. Ja, ik ben benieuwd of je er iets van herkent. En dat uitreiken, dat gaat als het ware vanzelf. Als ik ook nu kijk, want de artsen die hebben destijds gezegd, je zult nooit meer een boek kunnen schrijven. Ik was toen bezig met mijn eerste roman. Je hebt het lichaam van een 80-jarige en je wil al niet weten wat er over mij uitgesproken is. Nou, ik doe meer dan ooit. Ik slik geen medicijnen. Ik heb meer dan 20 boeken geschreven. Ik zeg niet dat het per se bij iedereen zo hoeft te gaan. Maar om aan te geven dat er zoveel meer is ontstaan vanuit alles dan dat ik ooit had kunnen denken. Dit heb ik gewoon zelf niet verzonnen. En het is een enorme verrassing in mijn leven eigenlijk. Steeds maar weer. En dat heeft alles te maken dat ik mag leren vertrouwen op dat aanvaard zijn. Dat ik aanvaard ben.
Mooi.
Ik weet niet, herken je er iets
nou
van
ja,
in je leven?
Nou ja, ik herken het. Kijk, ik heb afgelopen anderhalf jaar ook, ook veel vrijheid weer in mezelf ontdekt. En daardoor ben ik ook gaan creëren. Mm-hmm. Dit is een van de creaties wat wij nu hier aan het doen zijn. En ik heb onder andere ook een boodschap ontwikkeld. En die boodschap luidt als volgt. Maak maatwerk van je leven en word de teler over je eigen bewustzijn en bestaan. Zodat je vrijheid vindt in jezelf en dat durft te delen met de wereld. Mm-hmm. En als ik jou zo een beetje hoor vertellen, heb je die vrijheid op een gegeven moment gevonden. Middels een handreiking vanuit de lucht, de hemel, hoe je het ook maar wilt noemen. Maar je vond toen wel vrijheid in wie je echt bent. En volgens mij is dat ook het moment geweest dat jij bent gaan creëren vanuit je hart. Vanuit datgene wat echt bij jou past, waarvoor je hier op aarde mogelijk bent.
Ja, iedereen heeft zijn eigen ster te schijnen, ja, zeg
dat,
ik altijd.
Dat is zo mooi.
En die vrijheid kun je ontvangen dus. Dat is echt iets om te ontvangen. Het is wel echt voor mij ik merk elke keer weer dat ik daar elke keer dat ik dat mag ontvangen. Want ik merk, zodra ik mijn eigen vrijheid probeer te grijpen, dan heb ik het alweer een soort stevig tussen mijn knuisten vast en dan glipt het eronder tussen vandaan. Hè? Dus zodra ik, moet je maar je handen zo vasthouden als vuisten, dan heb je niks. Dus het is zo met open handen leven.
Als water.
Ja.
Ja. Ja. Wat ik ook wel mooi, want je had het op een gegeven moment over verbinding. Mm-hmm. En uiteindelijk verbinding ook met jezelf, met je hart, met je ziel, whatever. Maar ik denk dat een hoop mensen die verbinding misschien wel kwijtraken, doordat we juist zo in deze maatschappij leren om in hokjes te denken. Je bent zo, je moet het zo doen, jij bent dat. Zorgt dat ervoor dat we die verbinding kwijtraken?
Ja, nou, dit was ook de reden waarom ik zo geraakt was door al jouw schaapjes hier.
Ja.
Omdat hier heel veel verschillende soorten schapen staan. En die vormen samen als het ware een kudde. Je vertelde al dat jouw vader of je grootvader de schaapjes waren.
Mijn vader.
Ja. Ja, dus ik vind het heel mooi. Je hebt allemaal verschillende soorten schapen hier staan. En dat je samen een kudde bent. En er is vrijheid. Toevalligerwijs van de week een prachtig verhaal gehoord. Dat herders in Australië, die maken geen hekken rondom hun land. Want dat zou te kostbaar zijn, omdat het land zo groot is. Mm-hmm. Maar ze maken bronnen. En alle schapen komen dan naar de bron toe. Om daar te drinken. En van daaruit kunnen ze weer gewoon vrij bewegen en creëren en spelen.
Dus de bron is het eikpunt.
De bron is het eikpunt, ja. Ja, dus ik denk dat we heel goed op zoek mogen als mensen naar onze bronnen in plaats van naar onze hekjes. Ja. Want als je op zoek gaat naar de hekjes om iedereen in de hokjes te doen, die voeden je niet. De hekken voeden je niet. Nee. De bron kan je voeden.
Ja, mooi gezegd.
Ja, dus naar welke bron ben je op zoek?
Ja, mooi. Ja, die kloosters en die monniken hebben natuurlijk veel ook met jou gedaan. Je hebt daar veel nieuwe dingen ontdekt. Mm-hmm. Toen ben je gaan ontwikkelen. Met, denk ik, als onderwerp stilte.
Ja.
Rust. Wanneer is dit ontstaan? Ik bedoel, over welk tijdsbestek praat je? Ik bedoel, je hebt het over 20 boeken. Dat is nogal wat.
Ja.
En je hebt hier weer je nieuwste boek hier op tafel liggen. En er liggen nu je drie versies van De Kracht van Rust. En daar heb je ook nog eens een fantastische prijs mee gewonnen. Winnaar 2021, best spiritueel boek van dit jaar.
Ja.
Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Hoe is dit allemaal ontstaan? Ik bedoel, dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Is dit echt een heel lang traject geweest? Of ging alles organisch?
Ja, mooi vraag. Allebei. Organisch en een lang traject. Maar ja, het is maar net wat je lang noemt. Ik besta komend jaar 10 jaar.
Ja.
En wat bij mij ontstond...
Je nieuwe identiteit bestaat 10 jaar.
Ja, ik zou je dat kunnen zeggen, ja. Ik heb toen ik uit mijn burn-out kwam... al heel gauw begrepen dat ik een boek moest gaan schrijven over wat ik had geleerd. Dat boekje heet Koester je hart. En toen dacht ik moet mijn baan opzeggen. En mijn man die verloor zijn baan in die periode ook. Maar ik kreeg gewoon op mijn hart, dat boek moet ik schrijven. Hoe kun je meer rust in je leven ontdekken? Dus het is dus een heel simpel boekje, Koester je hart, 40 stilte tips voor je leven. Niet de volgende to-do-list, maar wel een bewustwording over dat stilte niet per definitie, of rust niet per definitie eng is of nutteloos, maar dat dat echt daadwerkelijk iets toevoegt aan je leven. Nou, nu precies 10 jaar later is dat boek net vorige week uitgekomen in Amerika. Dus dat is ook bijzonder. Had ik nooit verwacht. Het was toen heel spannend. Ik voelde dat ik mijn baan gewoon
los moest laten.
Ja. En ik heb het ook zo losgelaten. Ik had nergens geen recht op. Dus ik zal heel eerlijk zeggen dat wij de eerste jaren af en toe ook hebben geleefd van een envelop door de brievenbus. Ja. En ik heb heel veel mensen moeten vragen van wil je me ondersteunen om deze boodschap uit te gaan dragen? Ja. En van het een kwam het ander. Omdat... je gaat dat schrijven, daar raken mensen door. Dat is heel organisch gegaan, inderdaad. Ik heb nooit een bepaalde droom gehad dat waar ik nu ben, dat ik daar zou zijn.
Het was niet jouw doel van ik zet nu een stip over 10 jaar en dan wil ik daar staan.
En ik moet eerlijk zeggen, ik heb inmiddels wel bepaalde dromen. Ik heb vooral heel geleerd om te dromen. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik zou een droom hebben dat het wereldwijd gaat. Of ja, weet je, dat droom ik dan een keer en dat... Nou ja, dan ben ik benieuwd of het gaat gebeuren. Het kan ook niet gebeuren. Maar dat ook elke keer weer loslaten. Omdat het niet mij definieert of dat wel of niet zou lukken. Of je droom wel of niet lukt, dat definieert mij niet. Het gaat erover dat ik gewoon vanuit liefde het mag creëren.
Ja, en wat
ik ontvangen heb. Ja. En de ene keer ontvang ik misschien wat meer en de andere keer wat minder. Maar ik mag er gewoon vrijelijk van uitdelen... Geeft heel veel ontspanning. Dat is een van de lessen uit het boek ook. Beoordeel de dag naar wat je zaait in plaats van naar wat je oogst. Want wij mensen zijn zaaiers. We zijn liefhebbers. Van oorsprong zijn we gemaakt en geschapen, zo geloof ik, als een liefhebber. Nou, volgens mij geloof jij daar ook in.
Zeker.
En we mogen zaaien van wat we hebben. En als je de dag beoordeelt naar wat je zaait, dan kunnen we ons elke keer weer verwonderen over de oogst die er is. Wat niet wil zeggen dat je natuurlijk ook niet... Ik maak ook heus plannen. Hè? En dan denk ik, het zou mooi zijn als we daar ongeveer uitkwamen. En dan tegelijkertijd ook elke keer weer dat durven loslaten. Want soms komt er iets anders tussendoor wat onze liefde verdient. En dan merk je op het moment dat je daarin investeert... Dat het zich vermenigvuldigt.
Ik vind het wel mooi dat loslaten. Want dat vinden veel mensen toch moeilijk en eng en lastig.
Ja.
Maar uiteindelijk, als je dat wel doet, ontstaat er vaak toch weer heel veel nieuwe ruimte.
Ja.
Waardoor je toch weer ziet dat die stroom toch door blijft gaan. Hè?
de liefde die komt altijd overal tussendoor. En de liefde blijft ook. Ook al zal alles vergaan. Er staat een heel prachtig stuk in de Bijbel over de liefde. De liefde is verdraagzaam. De liefde is geduldig. En al zal alles vergaan. Al zal geloof er niet meer zijn. Al zal hoop er niet meer zijn. De liefde die blijft. Ja, ik heb veel geleerd ook. Je hebt in de katholieke traditie heel veel heiligen. Dan heb je de heilige Therese van Avila. En zij deed heel veel vanuit geloof en hoop en liefde. En aan het einde werd ze heel ziek van haar leven. En toen zei ze, maar al heb ik alleen mijn daden van liefde nog maar over, dan zal ik deze daden blijven doen. En tegelijkertijd ook het besef dat wij eigenlijk heel moeilijk kunnen liefhebben. Dat we dat best wel lastig vinden. Ik ontmoette een abt ten noordoosten van Engeland. Die zit in een soort Keltisch aandoende community. En zij hebben als een van hun leefregels...
Is dat op dat eiland?
Ja, op dat eiland, op Holy Island. Ja. Een van hun leefregels is, ik leer mijn leven lang. Ik mag onaf zijn. En toen kwam ik bij hem op bezoek en hij heeft meer dan 100 congregaties over heel de wereld gesticht. En zij komen één keer in de zoveel tijd met een groepje vrienden bij elkaar om elkaar te bemoedigen. Dat is ook een van hun leefregels. Ik leer mijn leven lang. Dus ik zei tegen hem, wat heb je vorige week geleerd dan? Toen begon hij helemaal te stralen en hij zei, vorige week heb ik voor het eerst... Ja, je gelooft het niet, maar het lijkt echt alsof het voor het eerst is. Ik heb voor het eerst leren liefhebben. Ik vond het een fantastisch antwoord. Dat je eerst dacht, hè, maar moet je kijken naar je leven. Je hebt al lief. En dan de bereidheid om elke keer weer opnieuw te leren liefhebben. En zo te vernieuwen als mensen ook. Je vernieuwt jezelf. Elke keer word je weer vernieuwd, want je ontvangt het. Ik geloof dat we alles ontvangen. Het is een geschenk bedoeld om door te geven. Jij zelf ook. Jij bent een geschenk bedoeld om door te geven aan de wereld.
Ja.
En dan denk ik, wow, er valt dus nog heel veel over te ontdekken.
Mooi.
Maar dat betekent ook dat we heel veel genade nodig hebben. Hè?
Wat je in het begin al zei, genade, ja.
En dat heb ik in het klooster ook geleerd. Want ik schrijf natuurlijk over een van die monniken die burn-out raakte in het klooster. Dat heb ik vooral ook wel geleerd van die kloosterlingen. Dat het ook gewoon mensen zijn.
Maar was dat omdat hij er nog niet klaar voor was?
Nou, dat was eigenlijk omdat we heel vaak onder het oordeel zitten. Dus we oordelen elkaar en we beoordelen onszelf. En dan werkt het niet. Nee, dan lopen we daar helemaal in vast. Want wij mensen zijn gewoon niet bedoeld om te oordelen. Nee. Dat is niet waartoe we geschapen zijn.
Dus als je die bron in jezelf ontdekt, die bron van liefde, dan ben je er wellicht klaar voor.
Nou, ik denk zelf, voor mij, de bron in mezelf. Ik geloof dat mijn ziel aangesloten mag zijn op een bron. En voor mij is dat echt uiteindelijk God. En iedereen zal daar natuurlijk zijn eigen term aan geven. In het boek heb ik het zo geschreven dat het voor iedereen leesbaar is. Dus als je niet in God gelooft, moet je niet denken dat het een of ander bekeringsboek wordt. Of zo. Want ik vind het heel belangrijk dat mensen ontdekken dat ze de vrijheid hebben om ervan te leren. En tegelijkertijd heb ik zelf ontdekt in mijn leven dat God een enorme bron van liefde is. Ik blijf daar gewoon verbaasd over. Hij verrast mij echt elke keer weer enorm. Dat vind ik echt fantastisch. En wat ik echt fantastisch vind aan God is dat hij zichzelf niet aan je opdringt. Je mag helemaal komen zoals je bent. Zonder enige restricties. Hij neemt je zoals je bent. Dus als jij zegt, ik geloof niet in je. Ja, nou ja. Weet je, hij blijft daar dezelfde van. En voor ons mensen is dat vaak niet zo, hè? Ja. We vinden dat iemand
iets komt dat moet... oordeel, daar komt dat oordeel.
Ja, we vinden dat iemand iets moet geloven.
Ja.
Ik vind in hem heel veel... Leer ik heel veel van de liefde. Heel verrassend.
Mooi. Mooi. Je had het net eventjes, want ik wil het graag even met je over je eerste boek hebben.
Ja.
En over je ondertussen één na laatste boek. Hè? Want je nieuwste boek ligt hier op tafel. Koester je hart. Je zei, dat is geschreven in jouw burn-out tijd. En ik heb het ook eventjes hier een beetje op papier staan. Dat we eventjes misschien toch wel even datgene kunnen delen met de mensen die luisteren. Zodat ze er ook wat van kunnen leren. Want je schrijft, stilte associëren we vaak met een gebrek aan woorden, muziek of geluid. Maar er zijn meer vormen om te verstillen. En dan heb jij een aantal punten, waaronder de eerste is, plan je snoeitijd in. Durf jij te snoeien in jouw levenstuin? Hoe moet ik dat zien? Ik bedoel, er ligt hier ook een boek op tafel van een van mijn vorige podcastgasten, Groei, Snoei, Bloei.
Oh ja.
Hoe werkt dat snoeien?
Nou, snoeien is heel belangrijk, ook in mijn leven. Wat ik bijzonder vind is als je bijvoorbeeld een boom hebt. Dat zie je zeker met vruchtbomen. Die moet je regelmatig snoeien, willen ze vrucht blijven dragen. En als je snoeit, dan is dat meestal ook in het levende hout. Omdat je anders niet goede groei en vrucht terugkrijgt. Ja. En dat zie ik in mijn eigen leven ook zo. Want je plant van alles in je levenstuin. Allerlei zaadjes. Want die zaadjes die plant je ook in je eigen levenstuin. Ja. En die gaan groeien. En uiteindelijk mag je leren om een goede tuinier te worden. Of een goede tuinman of tuinvrouw van je eigen tuin. Dus dat houdt in dat je je grond leert bewerken. Want als mens mogen we de aarde bewerken en bewaken. En het goede in de aarde bewerken en bewaken. Dus we zijn gewoon een soort tuinmannen, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus allereerst leer je gereedschap kennen. Leer je grond kennen. Wat zijn de behoeftes die in jouw grond zitten? En als je structureel in je grond een behoefte niet hebt die jij wel nodig hebt, dan heb je arme grond. Dus hoe leer je communiceren met je behoeftes? Dus we maken het heel praktisch. Vervolgens, wat zijn je waarden? Want met je waarden kun je de wereld inkleuren. Dus hoe kun je jouw waarden ook zaaien in je grond? Ja. En van daaruit ook weer delen. Je grondgebied als het ware laten floreren.
Mooi.
Dus ik hou heel van die metafoor van je grond.
Ze zijn gewoon een tuinman. Ik ben geen kleermaker, maar ik ben gewoon eigenlijk een tuinman.
Je bent een tuinman.
Ja.
Ja. Ik ben wel benieuwd, als je nu kijkt naar je tuin op dit moment, hoe ziet die er naar je gevoel uit?
Nou, mijn tuin is een stuk vruchtbaarder geworden in de afgelopen 2 jaar.
Ja.
Maar ik heb ook geleerd dat ik inderdaad moet blijven snoeien. Ja, absoluut.
En hoe vind je dat?
Ik heb geleerd dat ik goed ben in dingen los te laten. En dan heb ik het niet over mensen of vrienden. Nee, maar gewoon dingen. Door dingen anders te doen, ontstaan weer nieuwe dingen. En ik ben heel erg van het leven zo eenvoudig mogelijk maken. En dat heb ik al in mijn bedrijf gedaan.
Ja, dat hoor ik je net zeggen inderdaad.
Want ik ben nu niet meer afhankelijk van dat ik elke dag hier een volle winkel moet hebben met klanten. Nee, 3-4 afspraken per week is voor mij voldoende om gewoon goed van te kunnen leven. Ik ben ook niet van meer. Goed is goed. En ik vind het gewoon fijn om mensen te helpen en mensen te adviseren. En ik vind het ook wel fijn om elke week weer met hetgene wat ik doe, toch zaadjes te planten bij mezelf, maar ook bij een ander.
Ja.
En dat zorgt wel voor een heel fijn gevoel. Dus ik heb op het moment een tuin die er redelijk goed bij staat.
En heb je ook ergens een bankje in je tuin waar je af en toe op kan zitten?
Ik heb wel eens een momentje dat ik inderdaad, en dat doe ik toch ook wel tijdens mijn kickboxuurtje. En dat doe ik 2 keer per week, soms 3 keer, maar dat haal ik meestal niet. En dan merk ik dat als ik in die week mijn hoofd mijn hoofd helemaal leeg maak, dat op een of andere manier, dat heel veel dingen ook weer ineens heel doorzichtig en zichtbaar worden, waar je mee bezig bent. En ik relateer het ook vaak aan ontmoetingen en dingen die tijdens ontmoetingen gebeuren. Ik zeg altijd, alles valt je toe, niks is toeval.
Nee, mooi.
En dat zijn voor mij toch elke keer weer momenten dat ik gewoon voel dat ik op de goede weg ben. Ja.
Dus. Nou ja, ik heb dat zelf ook in mijn burn-out ervaren, want toen moest mijn hele gebied gesnoeid worden, zou je kunnen zeggen. En toen ontdekte ik opeens dat er een bank in mijn tuin stond, waar ik helemaal nooit op ging zitten.
Ja.
En toen mocht ik leren luisteren naar iemand die al lang op mijn bank zat, de tuinman. Als het ware. En dat ik dacht, er is al lang iets voor mijn leven waar ik alleen nog maar bij hoef aan te sluiten. Misschien is dat het wel. Dat er een verlangen is wat door jouw leven heen loopt. En het enige is wat je hoeft te doen is daarbij aan te sluiten. Ja, bij dat verlangen.
Want het zit al in je eigenlijk.
Ja, bij de stille onderstroom die er al is.
Ja.
En die stroom is er altijd al.
Mooi. Dus goed zorgen voor je tuin, voor je innerlijke tuin. Dan schrijf jij, gebruik je zintuigen. In de stilte komen onze zintuigen tot leven.
Zintuigen zijn essentieel. heel vaak vragen mensen om een briefje uit de hemel of een soort engel die op hun pad komt. Of nou ja, weet ik veel, er moet nu iemand komen met een antwoord. En ik zeg altijd, joh, als we nou ons ook op onze andere vijf zintuigen gewoon zouden richten, dan zouden we heel wat wijsheid ontvangen. Want we ontvangen eigenlijk wijsheid door onze zintuigen te gebruiken. Door aanraakbaarheid bijvoorbeeld. Het is heel jammer als we de aanraakbaarheid kwijtraken. Want die zegt heel veel over weerstand, nabijheid.
Door alles wat er nu in de wereld gebeurt.
Door alles wat er nu in de wereld gebeurt, onder andere. Aanraakbaarheid is heel belangrijk.
Zeker.
Maar ook proeven, zien, voelen. Er is zoveel rijkdom in onze zintuigen. En je kunt daardoor leren onderscheiden. Het is wel bijzonder, want er is een verhaal in de Bijbel van koning Salomo. Dat was de meest wijze man, werd hij genoemd. En hij had een groot onderscheidingsvermogen. En nou, daar vroeg hij om. Hij vroeg om een groot onderscheidingsvermogen aan God. En dat kreeg hij toen ook. En al het andere werd hem bovendien geschonken. Maar hij was ook een tuinier. Hij tuinierde heel veel. En er gaan ook verhalen dat hij zijn onderscheidingsvermogen onder andere ontving door alle lessen die hij ook ontdekte in het tuinieren, in het omgaan met zijn aarde, met zijn grond. En hij nam ruimte. En ik vind dat zo prachtig aan de natuur. Als je bijvoorbeeld alleen al in de natuur rondloopt. Als je gewoon kijkt naar wat voor lessen daar je uit kunt halen. Neem het voorbeeld van de bomen en hun jaarringen. Niet iedere jaarring is ieder jaar even dik. En wij leven in een economie waar alle jaarringen elk jaar weer groter moeten. Ja. En elk jaar weer meer. Ja. En zo maken we onszelf kapot. Terwijl als je kijkt naar de bomen bijvoorbeeld, mag het soms een jaarringetje iets dunner zijn.
Maar we zijn dus uiteindelijk de verbinding met de natuur helemaal zoek geraakt.
We zijn de verbinding met de natuur zoek geraakt. Ja. En zintuigen helpen je daarbij om het weer terug te krijgen.
Mooi. Durf te ontvangen. Hoe zit het daarmee?
Ik denk dat dat het moeilijkste is. Om te ontvangen.
Vinden we lastig?
Daar lopen we vaak voor weg. Want ja. Eén, ontvangen, hebben we genoeg? Komt er genoeg als we gewoon met open handen staan?
Ja, want ik lees hier ook, we hebben eigenlijk geleerd dat we alles in ons leven willen grijpen, ordenen, regelen en controleren. Hè?
Ja, controleren, ja.
En maar echt iets durven te ontvangen, dat zit er bijna niet bij, hè?
Nee, ik zeg altijd, we leven een beetje in een controle-dictatuur. En dat was nog helemaal voor corona was. Kijk, daar kun je nu van alles over zeggen in deze tijd.
Ja, maar toen was het er ook al.
We leven helemaal in alles moet gecontroleerd worden en maakbaar worden. En eigenlijk zijn we daardoor verleerd dat we het leven niet hoeven te maken. Het leven heeft al zoveel in zich voordat wij er iets van maken. En dat ontvangen, ja, dat is een, als we daar weer naar terug zouden kunnen keren. Maar ik denk misschien wel dat het ook te maken heeft met dat wij niet zo goed weten, ja, van wie ontvangen we het dan? Of wat ontvangen we dan? We zijn dat een beetje kwijtgeraakt, omdat we zo hebben geleerd om ons eigen leventje te maken.
Misschien komt dat ook omdat we een stuk van ons bewustzijn daarin kwijt zijn geraakt.
Ja.
En dat we er ook helemaal niet naar op zoek zijn.
Nee.
Want het wordt ons allemaal toch maar aangereikt.
Het wordt ons aangereikt en zelfs nog, je moet eruit kiezen. En er wordt zoveel aangereikt en je weet ook niet meer wat je moet kiezen. We leven in een tijd waar heel veel keuzevrijheid is. Keuzes maken is een heel belangrijk onderdeel. Ik schrijf er ook over in mijn boek, want doordat we zoveel keuzes hebben om te maken, raken we overspoeld door de keuzes. En in de kloostertraditie, in de Benedictijnse kloostertraditie, hebben ze een term en die heet gehoorzame vrijheid. Ze zeggen in plaats van keuzevrijheid zouden we mogen leren om gehoorzame vrijheid te beoefenen. En dat betekent, hoe kun je gehoorzaam zijn aan datgene wat jou tot een vrij mens maakt in plaats van tot een slaaf? En dat is een oefening. Een oefening in gehoorzaamheid allereerst en een oefening in vrijheid. En als je dat gaat ontdekken wat jou tot een vrij mens maakt, dat betekent dat je daar een keus voor gaat maken. En dan schrijf ik ook in mijn boek, keuzes maken die zijn ook niet zonder risico's, want elke keuze zit lijden aan vast. En als je dan een keuze maakt, wees dan bereid om de goede keuze te maken die je maakt tot een vrij mens. Wees bereid om alles te doen en te laten voor die keuze. En ben je ook bereid om te lijden voor die keuze? En daar zou wel eens je passie kunnen zitten. Want waar jij bereid bent om voor te lijden, daar zit meestal ook je passie. Ja. Maar dat betekent wel dat lijden voluit onderdeel uitmaakt van dit leven en van je keuzes.
En als je dit allemaal doorstaat, word je waarschijnlijk die leider in datgene wat jij graag naar buiten wil brengen.
Ja, ja, ja. Ik. Dat is dus ook iets wat je zomaar ontvangt. Ik verwondert mij, ja.
Hmm. En dan nog eventjes, want dan wil ik zo meteen nog heel even ook met jou toch even door het boek De Kracht van Rust doorlopen. Mm-hmm. Ik vond het wel een mooie, de les van de fles. Ja. In ons leven staan we soms voor grote dilemma's. Moeten we in een bepaalde situatie naar rechts of naar links? En je had het net al over die keuzes. Wat kunnen we van die fles leren?
Ja, het leven kun je vergelijken met een fles met zand erin. Ja. En die fles die schudt heen en weer en het wordt troebel. En wij kunnen niet tegen die troebelheid. Dus dan gaan we heel hard rennen om dat op te lossen. Allerlei strategieën, plannen, weet ik veel wat oordelen. Maar de les van de fles is heel eenvoudig. Je zet hem neer en stilstand brengt helderheid. Want het zand zal vanzelf zakken. Dus stilstand brengt helderheid. Het is voor mij wel eens een belangrijke les. Als ik van alles wil vanuit mijn onrust. Want heel vaak willen we van alles vanuit onze onrust. Dat ik weet, ik mag eerst een paar dagen in de stilte gaan. En daarnaast ontvouwt het antwoord zich. Ik ben bijvoorbeeld afgelopen dagen een paar dagen op retraite geweest. Ik gaf zelf die retraite, maar ik kom daar zelf ook tot rust. En opeens kwam alles weer in een compleet ander perspectief te staan. En dat ik dacht, oh, oké. Ja, ik kan nu weer heel anders reageren. En dat komt ook alleen al heel praktisch gezien. Als je kijkt gewoon volgens onderzoek, is het zo dat als wij in rust komen, dat er andere hersengebieden in ons hoofd aan de slag gaan. Dus bijvoorbeeld gebieden die hebben te maken met compassie, die komen tot leven wanneer we rust nemen. Dus wanneer je continu in die drukte-mode zit, dan reageer je eigenlijk vanuit je korte reptiele brein. En dan is compassie daar niet echt bij.
Ja, dan bevorder je meer je stress.
Dan ben je vooral aan het overleven, ja. Vechten, vluchten, vermijden, verdoven. Terwijl we als mens ook bedoeld zijn om te verbinden, te verwonderen, te vervullen, te verlangen. Dus ik zeg altijd, voor welke VVV kies je? En rust helpt je enorm daarbij.
Vandaar dat jij ook dit mooie boek hebt geschreven, De Kracht van Rust. 8 tegendraadse lessen over werk en het goede leven. Ja, en ik zei het al aan het begin. Winnaar 2021, beste spirituele boek. 50.000 exemplaren van verkocht.
Nee, nog geen 50.000 hoor.
Het zit in de buurt ongeveer, denk ik. Maar dat doet er verder ook niet toe. Ik heb het boek van de zomer gelezen. En je geeft hier eigenlijk 8 hele mooie lessen. Je hebt er al een paar genoemd. En ik wou ze toch even kort met je doornemen. Pauzes verdienen zichzelf terug. Neem rustmomenten op de juiste tijd.
Ja, pauzes verdienen. Wie stilte zoekt, vindt wat is verloren. Dat is ook een mooie uitspraak.
Heb je het dan over je lunchpauze? Of heb je het dan over de vrije zondag?
Nou, ik heb het eigenlijk. Ja, ik vind het mooi dat je deze twee allebei noemt. Ze zijn allebei belangrijk. Het zijn eigenlijk de verschillende pauzes die er allemaal toe doen. Ook de 5 minuten pauzes, dus die kleine herademingen doen er ook toe. Ik citeer in het boek Katja Staartjes, de eerste vrouwelijke bergbeklimmer die de Mount Everest beklom in Nederland. En zij heeft een heel mooi voorbeeld. Wanneer zij de berg beklimt met haar team, dan kan je die berg nooit in 1 keer patchboom beklimmen. Je gaat elke keer een paar stappen voorwaarts en dan moet je eerst weer een stap terug doen naar het basiskamp om weer op adem te komen. Want anders kun je het in die ijle lucht daarboven niet uithouden. Je lichaam moet daar ook gewoon aan wennen als je een berg beklimt. En als je dat niet doet, ga je simpelweg dood. En in het gewone leven, dan hebben we ook allerlei bergen te beklimmen met elkaar of uitdagingen aan te gaan. En het kunnen hele bijzondere mooie bergen zijn met vergezichten. We zijn met elkaar op pelgrimstocht, hè, zou je kunnen zeggen. En dan is die terugkeer naar het basiskamp is gewoon essentieel. Alleen al voor je lijf. Ik bedoel, we zijn gewoon mensen met een lijf. En dat lijf heeft gewoon rust nodig. Dus die pauze verdient zichzelf terug. Waarom alleen al? Omdat je niet continu uit je voorraad put die je al misschien helemaal niet meer hebt. Dus wij leven heel veel op onze adrenaline. Dat merken we ook aan de adem. Gemiddeld is de westerse mens zit hoog in de ademhaling. En kan het ook bijna niet meer terugkrijgen naar de buik. En zo jakkeren we met elkaar door. En dan denken we echt steeds dat we steeds hogere bergen kunnen beklimmen met z'n allen. En dan ook nog het hele team mee kunnen krijgen. Nou, dan is het alleen nog leuk om te bedenken, wie is je team eigenlijk? Want Katja Staartje zegt heel mooi, je team is zo sterk als de zwakste schakel. En hoe ga je met elkaar zorgen dat je met elkaar die top bereikt? Kijk, en als je eenmaal op de top bent, dan heb je daarna ook nog weer de afdaling. En dat onderschatten ook heel veel mensen. Die doen helemaal niet aan de afdaling. We doen de top en dan willen we eigenlijk direct alweer op de volgende top staan. Terwijl er tussen twee toppen zit eerst nog weer een afdaling en een beklimming. Als je het gewoon menselijkerwijs gezien bekijkt.
We willen eigenlijk te veel. Dan komt het een beetje op neer.
Je wordt al moe als je erover praat, toch?
Ja. Nou, je had het net al eventjes genoemd. Beoordeel de dag naar wat je zaait in plaats van wat je oogst.
Ja.
Heel mooi. Wees onbereikbaar om beschikbaar te zijn.
Ja.
Ontdek waar jij je goud aan wilt spenderen.
Ja. Ja, als mens hebben we maar een beperkt aantal concentratietijd per dag beschikbaar. Daar heeft mijn onderzoek naar gedaan. En 4 uur goud heb je per dag. Dat zijn de positieve onderzoeken. De negatieve onderzoeken zeggen zelfs dat je maar 6 uur goud per week hebt. Maar wij behandelen onze dagen meestal alsof daar wel 8 uur goud op een dag is.
Of onze werkgevers willen ons zo graag behandelen?
Nou, dit vind ik ook een leuke. Ik zit nu in verschillende, op verschillende plekken. En heel vaak willen de werkgevers best wel positief nadenken over stressreductie. Maar zijn het vooral hun werknemers die maar doorgaan en die geen nee zeggen? Ja, dus er is wel een wisselwerking. Ik geef toe dat sommige werkgevers ook echt nog werk aan de winkel hebben. Maar er zijn ook echt werkgevers die er echt wat mee willen. En de werknemer die eigenlijk zelf geen hoofd.
Dus het is een nieuwe vorm van toch een stukje nieuw bewustzijn over hoe werk ingedeeld moet worden.
Ja. Ja, want ik denk dat er veel meer mogelijkheid is. Mogelijk is. Ik zeg wel eens, alleen samen leren we rusten. Als we het met elkaar zouden aangeven en aankaarten, dan denk ik, en je bent echt een team. Je hebt ook gebouwd aan je teambuilding. Dan is het zeker mogelijk om dat samen te kunnen invullen daadwerkelijk.
Ja. Schenk de wereld je waardigheid. Op pelgrimage naar en vanuit je hart.
Ja.
Dat klinkt voor veel mensen toch
heel
wel
vaag,
vanuit
hè?
Je hart.
Ja,
ik heb het
dat
al
dan?
Met het schilderijtje wat ik hiervoor in mijn winkel heb hangen. Ja. In een pak zitten een hart en ziel.
Ja.
En ik weet nog dat ik dat 10 jaar geleden liet maken. Ja, en dat, ik weet niet wat het is, maar mensen deden er zelfs wel eens een beetje lacherig over.
Ja, ja.
Maar wanneer je leeft naar en vanuit je hart, vanuit waardigheid.
Mm-hmm. Nou, dat hart, dat is een heel bijzonder iets. Het is de bron van je leven, dus van alles waar je over waakt, waak vooral over je hart, want het is de bron van je leven. En bedenk ook op welke bronnen jij aangesloten bent als het gaat over je hart. Want als je merkt bijvoorbeeld dat er bij jou heel veel boosheid, wrok, onrust, haast, cynisme, als dat continu maar uit jou komt, dus je drukt erop en dat komt eruit, hè, dan kun je je afvragen, de bronnen waar ik mijn hart op aangesloten heb, klopt dat wel helemaal? Het is net een soort tuinslang als het ware. Dus waar ben je op aangesloten? En dat hart, daar heb je er maar één van. En dat gaat je hele leven met jou mee. Dus die mensen die je ontmoet, die, misschien kom je die maar één keer tegen. Maar dat hart, dat is jouw beste vriend, hè? Dat kan je beste vriend worden.
Ja. Mooi. Ja, als je zo inderdaad zo simpel erover nadenkt. Doen we ons hart in het leven natuurlijk ontzettend veel pijn. Ik heb mijn hart ook ontzettend veel pijn gedaan in mijn leven.
Ja.
Maar ik denk toch dat
Hoe deed je dat? Hoe deed jij je hart pijn?
Ik heb mijn hart pijn gedaan door... Ja, ik heb gewoon verslavingen gehad.
Mm-hmm.
Gokken. Ik ben getrouwd geweest. Ik heb een scheiding gehad. Niet zozeer de scheiding, maar dat je dochter die 2 is, op een hele andere manier, zeg maar, gaat meemaken in je leven. Ik heb ook wel pijn gehad in mijn bedrijf. Financiële pijn, zakelijke pijn. Ik heb mezelf wel vaak ook teleurgesteld dat ik dingen riep en zei met mijn grote mond, maar uiteindelijk niks waarmaakte.
Hoe ben jij uiteindelijk goed voor je hart gaan zorgen?
Nou, ik ben het enige voordeel, denk ik, wat ik heb, is dat ik mijn hele leven veel sport. Mm-hmm. Dus ik sport gewoon veel. En ik doe nu ook weer 2 keer per week een uurtje kickbokszaktraining. Waarom? In een uur tijd verg ik zoveel van mijn lichaam en volgens mij ook van mijn hart. Ik hoor mijn hart bijna pompen. Dat bloed gaat gewoon helemaal door mijn lichaam heen. Dus op dat gebied heb ik heel goed voor mijn lichaam gezorgd. Zorgt er ook voor dat ik nog steeds dezelfde maat heb als 20 jaar geleden. Maar ik heb ook heel veel roofbouw gepleegd aan mijn lichaam. Ja. Als het gaat om alcohol, sigaretten, stress. Ja, maar dan kom je er ook achter dat je lichaam natuurlijk wel ontzettend sterk is en ontzettend veel aan kan. Mm-hmm. Maar goed, op een gegeven moment kom je ook wel tot inkeer. En zie je ook wel in dat je misschien soms toch wel iets beter voor jezelf moet zorgen.
Ja.
En dat is niet altijd even makkelijk, maar het gaat wel met de jaren beter.
Ja. Ik vind het een zoekproces. En wat ik zelf heb gemerkt, dat mijn hart het best gebaat is bij compassie en genade.
Ja.
Dat ik de dingen mag leren. En als ik de dingen mag leren, dan mag de ander daar dingen ook leren.
Ja. Dat is wel wat je zegt, die voedingsbron. Dat merk ik nu ook. De afgelopen 1,5 jaar ben ik zoveel aan het leren en aan het lezen. Er komen zoveel mooie nieuwe mensen op mijn pad die mij weer inspireren. Ik kan dat op mijn manier weer doorgeven. En ik moet zeggen, dat is volgens mij ook een hele belangrijke voedingsbron voor je hart. We kunnen wel heel gezond gaan eten en heel gezond gaan leven. Maar als we de hele dag stress in ons hoofd hebben, dat is ook niet goed voor je hart natuurlijk.
Nee, nee. Dus, en dankbaarheid vind ik ook een hele mooie. Om als je daar met je hart mee bezig gaat, heel, heel intrigerend wat er dan gebeurt.
Mooi. Alles wat vandaag op je pad komt is genoeg. Ontdek jouw quantum
sufficit. Ja, ontdek jouw QS. Wij werken heel veel met de term QS.
Ja, zo heet jouw retretes ook.
Ja,
hè?
QS, stilte retretes.
Ja.
Jouw quantum sufficit. Quantum sufficit is een Latijnse term. En dat betekent ontdek de hoeveelheid die nodig is voor jouw leven om te floreren. Dus niet continu meer dan je nodig hebt. Ik vond het mooi dat jij zei over kleding, dat je er ook op die manier over nadenkt. Van ja, je kunt wel je hele kast volhangen met heel veel kleding, maar is dat goed voor de wereld? Denk daar ook over na, voordat je elke dag een kledingwinkel binnenstapt, zeg maar.
Ja.
Ik vind het bijzonder dat jij dat zei.
Absoluut,
als
ja.
Met je eigen kledingwinkel.
Ik heb gelukkig ook mijn winkel niet volhangen met voorraad. Dus ik durf dit ook gewoon open en eerlijk tegen mijn klant te zeggen.
Ja.
Want we moeten daar ook een stukje bewustzijnverandering zullen we toch wel moeten pakken.
Ja.
Want anders gaat het niet goed.
En ontdek, jouw QOS staat ook voor ontdek je quiet streams. Eigenlijk de stromen die vanuit je binnenste mogen vloeien, om het dan maar even zo te zeggen. En ontdek je quiet spot, de stille plek. De plek waar jij op adem komt, zodat je weer kan herbronnen. Dat bankje in jouw tuin, dus ontdek die. En ontdek jouw quiet strength, jouw stille kracht. Want ik geloof dat elk mens heeft kiemkracht. Dus een zaadje heeft ook heel veel kiemkracht. En een zaadje moet sterven in de grond. Maar daarna kan er iets enorms uit voortkomen. Dus ontdek jouw kiemkracht. Dus dat QS, dat staat voor heel veel bijzondere dingen.
Mooi. Ook weer die natuur, hè, die weer terugkomt in je verhaal.
Ja, ja. Ja.
We hebben het al even gehad. Jij hebt het al even gehad over van keuzevrijheid naar gehoorzame vrijheid. Wanneer je leeft vanuit visie, maakt snelheid niet uit. Kies voor een nederige gewoontevorming. Ja, dat hoor ik eigenlijk ook bijna in al je zinnen naar boven komen. Een stukje nederigheid, dankbaarheid.
Ja.
Heel belangrijk in het leven. En durf onaf te zijn. Dat vind ik wel een mooie. Een leven lang leren als medicijn tegen het streven.
Ja.
En dan vraag ik me af, hè, hoe blijf jij je als mens? Want je hebt nu al zoveel mooie boeken geschreven. En met je wijze lessen raak je zoveel mensen. Hoe blijf jij je voeden en ontwikkelen?
Dat is een mooie vraag, vind ik dat van jou. Voor mij is het allerbelangrijkste. Dat ik heel eerlijk naar mezelf. Ik eigenlijk elke omstandigheid, elke storm, alles waar ik op getriggerd word, is voor mij een uitdaging om weer stil te worden. En echt te leren luisteren. En daar ben ik nog steeds helemaal niet zo goed in.
Het feit dat je het tegen jezelf zegt, vind ik al heel rijk, hoor.
Ja. Dus ik denk zelf dat ik, als ik naar mezelf kijk, ik heb al deze boeken geschreven en die schrijf ik dus ook vooral voor mezelf. Daarom zeg ik ook, genade is de basis van alles. In dit boek, In de Kracht van Rust, begin ik met een enorme flater van mezelf. Want ik rende door de kloostergang en ik weet heel goed als stilte trainer dat het echt niet de bedoeling is om te rennen door de kloostergangen. Het is echt een gigantische afgang.
Dus ja, je moest de bus halen, geloof ik.
Ik moest, ik kwam al te laat en weet ik veel wat. Ja. Dus ik begin eigenlijk met een gigantische afgang van mezelf. Ik heb ook heel lang gedukt of ik het überhaupt zou opschrijven. Want mijn hele idee van, mocht iemand maar een goeroe vinden, dan is het hierna helemaal voorbij. Daar begint hoofdstuk 1 mee. En het boek eindigt met hoofdstuk 8, durf onaf te zijn. Dus ik zeg ook, alle lessen zitten hier tussenin. Tussen falen en onaf zijn. En dat als mens, dat houdt in dat ik nederig blijf en dat ik besef dat ik het vanuit mezelf niet kan maken en dat ik het elke keer weer mag ontvangen. Ja. En ik ontvang voor mijzelf het meest als ik gewoon in de stilte kom en als ik vraag aan die God van liefde, leer het mij. Hij leert mij elke keer weer wat anders. Leer het mij, want ik vind het zo lastig. Dus dit is mijn gebed. Leer het mij. Laat me maar zien hoe vergankelijk ik ben. Dat zegt David dan in de psalmen. Ja, sorry. Je hoort het aan mij. Ik ben daar enthousiast over. Daar ergens in die diepte, daar leer ik het gewoon steeds weer. Dus als je het hebt over gevoed worden, dan is het misschien toch ook wel die plekken opzoeken waar ik...
Je roept het, bij wijze van spreken, je roept het een beetje op.
Ja, eigenlijk zoek ik de plekken op. Ik noem het ook wel eens het dal van leven. Dus schuw het dal niet in je leven. Dus als je denkt dat het wordt ergens heel lastig, dan zijn we vaak geneigd om daar weg te gaan. Maar wat als je nu gewoon het dal inloopt? En je mag ook heus weer op de top uitkomen. Hè? Want het is mooi, het gaat elke keer het leven over een berg die ook weer op mag gaan. Ja. Maar ontdek maar wat er voor je klaar staat in het dal. En dan beklim je de top weer.
Het is een mooie reis, Mirjam.
Het is een reis.
Het is een mooie reis, een mooie reis.
En voor mij is het heel mooi, je mag ook wel op reis gaan. Want heel veel mensen denken bij stilstand, als ik het daarover heb, je gaat dus op je stoel zitten en je doet niks. Nee, zeker niet. Het gaat betekenen dat je vanuit een houding van rust op weg gaat. Dus ga en ontvang. Ga en ontvang. Ik wil ook echt dat de lezer of de luisteraar mee aanmoedigen. Als je denkt, ik kan niet meer verder en wat moet ik nu? Ga en ontvang. Er is echt een wereld van liefde ligt voor je klaar. Dus ik hoop dat mensen het boek gaan lezen en dat ze daar wat van ontdekken.
Mooi. We hebben één boek weg te geven.
Ja.
Het boek heb ik nu in mijn hand. Hoe zal ik dit dus gaan doen? Ik ga dit gewoon omschrijven. En degene die... Iets post wat de kracht van rust in zijn leven betekent.
Ja, dat is mooi.
Ja, die kan dit boek winnen. Dus bij deze, dank je wel daarvoor. Je hebt het ook even over je dromen en verlangens gehad. Als mens moeten we blijven dromen, we moeten blijven verlangen. Je verlangens kunnen natuurlijk op het zakelijke vlak liggen.
Ja.
Zoveel mogelijk mensen het gunnen. Om dit boek te lezen.
Mm-hmm. Zeker, ik gun dat heel veel. Wat ik mooi vind, dat heel veel werkgevers bijvoorbeeld dat boek aanschaffen voor hun werknemers. En daarmee geven ze eigenlijk een cadeautje van, ik gun jou rust en ik wil je ook daadwerkelijk tijd geven om er wat van te leren. Wat wij nu ook doen is, we hebben een training ontwikkeld bij de Kracht van Rust. Dan word je aangesloten op een app en je leest tegelijkertijd het boek. En dan krijg je 8 weken lang een interview van iemand die ik ook interview in het boek, in een filmpje te zien. En dan krijg je dagelijks een soort reflectie of een open opdracht die je helpt om rust te nemen. En daar hebben we allerlei seminars en bij. Dus we zijn echt met een grote groep al onderweg.
Mooi. En dat doe je niet alleen, dat doe je...
Nee, we gaan het met echt steeds grotere groep mensen doen. Want daar kan ik ook niet allemaal mee.
Nee, maar daar krijg je uiteindelijk ook veel meer voldoening van, denk ik. Op het moment dat je het deelt met andere mensen. En op die manier mogelijk nog veel meer mensen weer kunt bereiken.
Ja.
Kunt bewegen.
Ja.
Hoe mooi is dat?
Ja, en als je naar dekrachtvanrust.nl gaat, dan vind je ook een gratis seminar bij het boek. Dus als je denkt, nou, ik ben wel nieuwsgierig, dan kun je daar ook...
Oké, nou mag ik dat ook in de promotie van deze podcast,
zeker,
mag ik dat gaan benoemen?
Ja.
We naderen het einde. Misschien nog even leuk, of leuk, mooi. Als jij nu in 2-3 zinnen een boodschap aan de luisteraar zou mogen meegeven.
Ja, dat is een hele mooie. Nou, het allereerste zou ik willen zeggen. Je bent helemaal aanvaard met alles. Je bent aanvaard. Ga en ontvang. En ontdek dat het leven al zoveel meer in zich heeft voordat jij er iets van hoeft te maken. En vanuit die ontspanning kun je als het ware echt gaan zitten in de relaxstoel. Dus ik wil je uitnodigen om even uit die werkstoel op te staan. En in die relaxstoel te gaan zitten als het ware. Ook met je houding. Zoals je zit achteroverleunend in die stoel. En dan zou ik eens willen vragen of je voelt, als je daar dan zit zo in die relaxstoel, of je je ook aanvaard voelt. En als dat niet zo is, dan wil ik je echt uitnodigen om op weg te gaan.
Ten slotte, Mirjam, muziek.
Ja.
Muziek en rust, gaat dat samen?
Zeker, absoluut. Het mooie is dat als je het hebt over muziek, dat in muziek zit er ook rust, hè? Want er zitten stiltes in de muziek. En als die er niet zouden zijn, dan zou het een voortjakkerend stuk zijn.
Ja.
Er zitten adempauzes, komma's, punten. Ja, en heel veel muziek is ook ontstaan vanuit die onderstroom van liefde. Als je het hebt over Bach bijvoorbeeld, die ging componeren. Dat kwam ergens vandaan. En hij ging zitten en hij hoorde en voelde de onderstroom en hij begon te schrijven.
Ja.
Dus ik denk dat heel veel creatie, en dan helemaal als we het hebben over muziek, is ook voortgekomen vanuit
rust.
Ja.
Ja, ja, mooi zeg je dat.
En ook trouwens is het leuk, ik beschrijf ook muziekstudenten in De Kracht van Rust. En de echt excellente muziekstudenten, die oefenden er niet alleen op hun toonladders, maar die rusten ook. En het verschil tussen goede muziekstudenten en excellente muziekstudenten bleek te zijn dat degene die rust namen, die werden excellent. Dus,
wat is het nummer wat jij aan de luisteraar graag wil aanbevelen om eens op een rustig moment te gaan beluisteren?
Sneeuw van Stef Bos.
Sneeuw van Stef Bos.
Ja, is echt een prachtig nummer. En dat is eigenlijk een nummer dat vraagt om je over te geven aan de engel die vraagt om los te laten alles wat jou gevangen houdt. Want je weet niet wat je mist daar aan de overkant. Aan dat andere land waarin je leert leven vanuit rust, vanuit creatie, vanuit de liefde, vanuit aanvaard zijn. Dus ik vind dat een prachtig nummer.
Geweldig. Derde nummer al van Stef Bos, wat in mijn podcastserie gekozen wordt.
Ja, die man
en dat zegt wel iets. En ik moet eerlijk zeggen dat ik Stef Bos heel veel in mijn auto draai. En als ik dan naar bijvoorbeeld het lied van David luister.
Oh ja, ja.
Van de herder en de schapen. Daar hebben we weer de schapen. Ja, dan word ik af en toe wel heel weemoedig en heel stil. En ook wel eens heel dankbaar met wat ik allemaal heb en wie ik ben en waar ik mee bezig ben. En ik denk dat veel mensen die uiteindelijk successen hebben nagejaagd, met weemoed terugkijken op hetgene wat ze hebben achtergelaten. En er zit veel mooie boodschappen in de muziek van Stef. Dus dank je wel.
Kun je mij nog, ik weet niet hoe lang we nog hebben, maar ik vind het wel mooi. Kun jij me iets vertellen wat die schapen voor jou betekenen?
Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen dat ik heb dit natuurlijk... Het is een stukje erfenis vanuit de winkel van mijn ouders. Mijn vader die is helemaal gek van schapen. Mm-hmm. Mijn vader is überhaupt gek van natuur. En ik was als kind altijd in de natuur. Ik ging elke week met mijn vader in een roeibootje gingen we vissen. In het voorjaar gingen we kievitseieren zoeken. Nu beschermt hij de kievitseieren. We waren lid van natuurmonumenten. We gingen vogeltjes spotten. We zijn ook schapenwezen bekijken, schaapherders. Ik bedoel, op het moment ben ik weer bevriend met Marcel van Silfhout, ook in mijn podcast geweest, die een landgoed in Ede-Wageningen weer helemaal revitaliseert, gezond maakt, daar grazende schapen ook weer op. Ja, en wat ik dan met schapen heb, ja, ik zeg altijd voor de grap, nou, misschien omdat ik ze nog niet op het droge heb. Maar schaap, als je een kudde schapen ziet lopen, en onlangs waren we aan het wandelen hier op Borneo, en daar loopt ook nog een schaapherder met zijn schapen. Het geeft zoveel gevoel van rust. Het geluid, hoe die beesten zich voortbewegen. Ik weet niet wat het is, maar het geeft mij wel een gevoel van rust. Ja. En ik ben ook wel dankbaar dat ik dit van mijn ouders heb mogen overnemen, krijgen.
Je bent hier een beetje de herder over al deze schapen.
Nou, ik denk dat we allemaal wel een beetje de herder zijn over ons leven. En misschien ook wel over het leven van anderen. Dus ja, dat is misschien wel mooi gezegd, dat ik hier een beetje de herder ben. Ja. Ja. Niet over mijn schaapjes, maar ja, mooi. Dank je wel.
Heel graag gedaan.
Voor dit hele fijne en bijzondere gesprek. En het mocht wat langer duren dan normaal, want ik vond het echt een heel mooi gesprek. En ik ben echt nogmaals ontzettend trots en enorm dankbaar dat je vandaag hier tijd hebt kunnen vrijmaken. En ik wens je echt heel veel moois toe met hetgene wat je doet. Dat je maar bij heel veel mensen dat ene zaadje mag planten. Zodat de wereld misschien wel een beetje rustiger en vrediger gaat worden.
Ja, en misschien blijft het chaos in de... Het zou ook kunnen dat de chaos in de wereld toeneemt, hè, de komende tijd, wat we nu al zien. Maar dan is het heel mooi om te ontdekken dat er een wijkplaats is. Voor mij is dat denk ik wel het meest mooie, ook als je het hebt over deze tijd. Dat wanneer je in de rust zit. Voor mij bij de herder. Hè? Voor mij is dat Jezus. Die is echt de herder van alle schaapjes, bij wijze van spreken. En dat je daar een wijkplaats vindt. En dat je mag gewoon komen zoals je bent. Of je nou een gespikkeld schaap bent. Of een schaap met 5 poten zie ik daar ook staan. Een zwart schaapje met 5 poten. Fantastisch. Een dik schaap.
Ja, een olijk schaap.
Een heel duur schaap.
Een, lachen,
hè?
Een heel oud schaap. Ja, een treurig schaap.
Ik vind dat zo mooi. Ik denk als er een wijkplaats zou zijn, een bron, waar je allemaal mag komen om te drinken. Hoe gaaf is dat?
Ja. Zullen we daarmee afsluiten? Dankjewel, Mirjam. En jullie, of jij, dankjewel voor het luisteren. Ik eindig dit keer niet met het muzieknummer, want ik heb vorige week van mijn gasten, een online jurist, te horen gekregen dat dat wel eens problemen zou kunnen gaan opleveren in de toekomst. Ondanks dat ik elk nummer wat ik eigenlijk aan mijn podcast plak altijd netjes koop. Maar Sneeuw van Stef Bos gaat gewoon eens op je gemak luisteren. En graag sluit ik af met de woorden die je van mij gewend bent. Verbind, leer, inspireer, groei met stijl in je pak en word de teler over je eigen leven. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Ciao.